onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 146, het tweede en derde vers. Vest op prinsen geen betrouwen waar men nimmer heil bij vindt. En ook het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. 2 en 3 van Psalm 146. Willen we ook deze morgen met eerbied en aandacht luisteren naar Gods heilige wet. In antwoord erop zingen we van de 25e psalm het vierde vers. S Heeren goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En daarna wordt u gelezen uit Richteren 16, het 4e tot en met het 21ste vers. Als schriftlezing wordt u genoemd Richteren 16, vanaf vers 4 tot en met vers 21. Maar eerst luisteren we naar Gods heilige wet en zingen we van Psalm 25, vers 4.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We lezen nu Richteren 16, vers 4 tot en met 21. En het geschiedde daarna dat hij een vrouw lief kreeg aan de beek Sorek, welke naam was Delila. Toen kwamen de vorsten der Filistijnen tot haar op en zeiden tot haar: overreed hem en zie waarin zijn grote kracht zij en waarmede wij hem zouden machtig worden en hem binden om hem te plagen. Zo zullen wij u geven een iegelijk 1100 zilverlingen. Delila dan zeide tot Simson: verklaar mij toch waarin uw grote kracht zij en waarmede gij zoudt kunnen gebonden worden dat men u plagen. En Simson zeide tot haar: indien ze mij bonden met 7 vessen zeden, die niet verdroogd zijn, zo zou ik zwak worden en wezen als een ander mens. Toen brachten de vorsten der Filistijnen tot haar op 7 vessen zeden, die niet verdroogd waren, en ze bond hem daarmede. De achterlager nu zat bij haar in een kamer. Zo zeiden zij tot hem: de Filistijnen over u, Simson. Toen verbrak hij de zelen gelijk een snoertje van grof vlas verbroken wordt, als het vuur riekt. Alzo werd zijn kracht niet bekend. Toen zeide Delila tot Simson: zie, gij hebt met mij gespot en leugens tot mij gesproken. Verklaar mij toch nu, waarmede gij zoudt kunnen gebonden worden. En hij zeide tot haar: indien zij mij vastbonden met nieuwe touwen, met dewelke geen werk gedaan is, zo zou ik zwak worden en wezen als een ander mens. Toen nam Delila nieuwe touwen en bond hem daarmede en zeide tot hem: de Filistijnen over u, Simson. De achterlager nu was zittende in een kamer. Toen verbrak hij ze van zijn armen als een draad. En Delila zeide tot Simson: tot hiertoe hebt gij met mij gespot en leugens tot mij gesproken. Verklaar mij toch nu, waarmede gij zoudt kunnen gebonden worden. En hij zeide tot haar: indien gij de 7 haarlokken mijns hoofds vlochtet aan een weversboom. En ze maakte ze vast met een pin en zeide tot hem: de Filistijnen over u, Simson. Toen waakte hij op uit zijn slaap en nam weg de pin der gevlochten haarlokken en de weversboom. Toen zeide zij tot hem: hoe zult gij zeggen, ik heb u lief, dat uw hart niet met mij is? Gij hebt nu 3 maal met mij gespot en mij niet verklaard waarin uw grote kracht zij. En het geschiedde als zij hem alle dagen met haar woorden pestte en hem moeilijk viel, dat zijn ziel verdrietig werd tot stervens toe. Zo verklaarde hij haar zijn ganse hart en zeide tot haar: er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben een Nazireër Gods van mijn moeders buik af. Indien ik geschoren werd, zo zou mijn kracht van mij wijken en ik zou zwak worden en wezen als al de mensen. Als nu Delila zag dat hij haar zijn ganse hart verklaard had, ze zond zij heen en riep de vorsten der Filistijnen, zeggende: kom ditmaal op, want hij heeft mij zijn ganse hart verklaard. En de vorsten der Filistijnen kwamen tot haar op en brachten het geld in hun hand. Toen deed ze hem slapen op haar knieën en riep een man en liet hem de 7 haarlokken zijns hoofds afscheren. En ze begon hem te plagen en zijn kracht week van hem. En ze zeiden: de Filistijnen over u, Simson. En hij ontwaakte uit zijn slaap en zeide: ik zal ditmaal uitgaan als op andere malen en mij uitschudden. Want hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. Toen grepen hem de Filistijnen en groeven zijn ogen uit. En ze voerden hem af naar Gaza en bonden hem met 2 koperen ketenen. En hij was malende in het gevangenhuis. Tot zover de schriftlezing.
Voor de voorlaatste keer, gemeente, willen wij met Gods hulp stilstaan bij de geschiedenissen van Simson. En vandaag willen we nadenken over vers 4 tot en met 21. Ik lees u enkele versen. Allereerst vers 4. En het geschiedde daarna dat hij een vrouw lief kreeg aan de beek Sorek, welker naam was Delila. En dan vers 16 en 17. En het geschiedde als zij hem alle dagen met haar woorden perste en hem moeilijk viel, dat zijn ziel verdrietig werd tot stervens toe. Zo verklaarde hij haar zijn ganse hart en zeide tot haar: er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben een Nazireër Gods van mijn moeders buik af. Indien ik geschoren werd, zo zou mijn kracht van mij wijken en ik zou zwak worden en wezen als al de mensen. En tenslotte het 21ste vers. Toen grepen hem de Filistijnen en groeven zijn ogen uit. En zij voerden hem af naar Gaza en bonden hem met twee koperen ketenen. En hij was malende in het gevangenhuis. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, wilt u geven dat onze ogen vanmorgen, te neergeslagen ogen en opgeheven ogen mogen zijn? Te neergeslagen ogen wanneer we ons eigen leven en ons eigen hart overzien in het licht van uw heilige wet. Dan past ons om met de tollenaar in de tempel onze ogen neer te slaan en het voor u uit te roepen: o God, wees mij, de zondaar, de zondares, genadig. En Heere, geeft u dat die belijdenis en dat gebed in ons leven geen lippentaal alleen zal zijn, maar dat ze mag vertolken wat u zelf in ons hart hebt gelegd. Maar laten onze ogen tegelijk opgeheven ogen mogen zijn. Zoals de dichter het zegt: ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op, om hulp en om gunst te vragen. We hebben dat allebei nodig, Heere, deze morgen. Uw hulp. Want zonder uw hulp kunnen we niet luisteren. En zonder uw hulp kunnen we niet preken. En zonder uw hulp kunnen we geen zegen wegdragen. Schenkt u het ons alstublieft, uw hulp. En laat dan alles wat kan hinderen bij het luisteren worden weggenomen. Geeft u dat de pijn en het ongemak en de vermoeidheid van het lichaam zich niet laat gelden deze morgen. Laat het zo zijn dat afleidende gedachten ons niet hinderen. Wilt u geven, Heere, dat ook allerlei gedachten die vanuit het tekstgedeelte van vanmorgen bij ons zouden op kunnen komen, ons niet zullen afleiden van wat u in uw woord te zeggen hebt tot ons. Heere, wilt u helpen bij het spreken. Ook daarin zijn we zo van u afhankelijk. En uw woord is goed en uw woord is helder en licht. Maar uw dienaar moet het belijden. Wij zijn slecht en wij zijn zo verduisterd in ons verstand. En wij kunnen zo weinig zien van de diepte van uw woord en daarom, Heere, schenkt u het licht en de leiding van uw geest, ook vanmorgen op de preekstoel. U kent ook de overleggingen van het hart. Gisteren mochten we in de oude gemeente zijn die een nieuwe herder en leraar uit uw hand ontving. En we zeggen uw naam daar dank voor, dat u daarvoor hebt willen zorgen. En we bidden nogmaals of u onze broeder dominee Egas in alle dingen nabij en goed wil zijn in het ambtelijke werk in zijn nieuwe gemeente, maar ook persoonlijk. En Heere, nu worden we er heel bijzonder bij bepaald, opnieuw bij bepaald, dat u ons naar Rotterdam gezonden hebt. En dat is zoveel meer dan een mens verdient. Heere, zou u met uw zegenende handen willen meegaan en willen voorgaan? Zou u met uw Heilige Geest willen werken? Want als een dominee preekt en een dominee bezoeken aflegt en catechisaties geeft en het daarbij blijft, dan is alles te vergeefs. Het komt zo aan op het werk van uw Geest. Heere, wil u dat paren aan het ambtelijke werk, ook onder ons en ook vanmorgen, Heere. U kent iedereen in de kerk en u weet van ons leven en van ons hart. U weet ook, Heere, of er zijn onder ons die misschien helemaal niet van plan waren om naar de kerk te gaan. Die niet van plan waren om hier naar de kerk te gaan. En voor wie het nodig is om vanmorgen dit woord te horen. Heere, zou u het woord kracht willen verlenen? Zou u wonderen willen doen van genade? Zou u mensen tot stilstand willen brengen op de weg van zonde? Zou u mensen tot bekering willen brengen? Zou u mensen die in de duisternis voortgaan in het licht willen brengen? Wil u vanmorgen werken, Heere? Onze ogen zijn op u geslagen. Doe het tot ere van uw grote naam en tot zaligheid van zondaren. Denkt u aan de rouwdragenden. Wilt u hen, Heere, met uw troost en met uw kracht nabij zijn? Wilt u gedenken aan hen voor wie de dingen zo raadselachtig en moeilijk zijn, die zoveel tegenspoed ondervinden in het leven, die niet verder kunnen, die te maken hebben met allerlei noden in psychisch opzicht, angst, duisternis, wanhoop, verdriet, radeloosheid? Heere, wil u daarin bewaren en wil u daarin ook uitkomst geven? En wilt u geven dat ze mogen ondervinden dat uw armen sterke armen zijn en genadige armen zijn die dragen kunnen als wij niet weten verder te gaan? We bidden u, Heere, voor de zieken van de gemeente. We denken heel bijzonder opnieuw aan onze zuster Landman de Wit. Ze is het overgrote deel van de afgelopen week in het ziekenhuis geweest en pas gisteren weer thuisgekomen. En we vragen van u of u de kuur die ze kreeg nog wil zegenen. U bent die grote heelmeester, in wiens hand ook alle middelen liggen. Heere, wilt u haar nog sparen voor haar man en voor anderen die haar lief zijn? Maar zou u haar ook sterkte willen geven in die moeilijke weg, geeft u haar rust en kracht, boven alles ook uw genade. We bidden het u niet minder voor haar man, onze broeder, op wie ook zoveel afkomt, sterk ook hem en wees ook hem nabij. Heere, we bidden u voor andere zieken van de gemeente. U kent ieders omstandigheden. U weet ervan als we in afwachting zijn van uitslagen. U weet er ook van wanneer we goede uitslagen mochten ontvangen. En dan denken we nog een keer aan onze zuster Hamelink Jongenelen, die de uitslag na de operatie een enkele dag geleden mocht ontvangen. En die uitslag mocht goed zijn. Het past ons om met haar en de haren ook uw naam vanmorgen daarvoor te erkennen. Gedenk ook haar en geef ook haar verder herstel en nieuwe kracht. Heere, zie zo in gunst op alle zieken neer. Wees vanmorgen met ons. Wilt u op alle plaatsen waar rouw gekomen is, en dan denken we ook aan de familie en vrienden van Anne Faber, wilt u daar geven wat nodig is? En ontfermt u zich en breidt uw bewarende handen over ons uit. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 42, 6 en 7. Ik zal tot God mijn steenrot spreken. Waarom, Heere, vergeet gij mij? Ik ga in het zwart door rouw bezweken om mijn vijands dwingelandij. En ook het zevende vers. O mijn ziel, wat buigt ge uw neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in s hoogsten lof uw lust. 6 en 7 van Psalm 42. Er zijn 3 collecten voor de eredienst, voor kerkelijke kassen. In de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 32, het vijfde vers, willen we straks na de prediking zingen. Wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom, door mensen hand bestierd, beteugelen het woest en redeloos gediert. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadig heen. Vijfde vers van Psalm 32 na de prediking. Geliefde gemeente, mag ik de preek van deze morgen beginnen met een vraag aan u, aan jou en aan mezelf. En dat is deze vraag: speelt u met de zonde of strijdt u tegen de zonde? Is de zonde voor u een spel of is de zonde voor u een slang? Het is één van tweeën. En vanmorgen zullen we in ons tekstgedeelte iemand ontmoeten die met de zonde is gaan spelen. Zelfs na ontvangen genade. Maar spelen met de zonde betekent altijd verliezen. Is de zonde een spel of is de zonde een slang? Ik denk aan die uitspraak van Thomas Brooks, die heeft geschreven: de zonde is een giftige slang, of u moet hem doden, of hij zal u doden. Wel, met die vraag in gedachten willen we gaan luisteren naar ons tekstgedeelte. En we schrijven daarbij Simpsons gevaarlijke spel aan de Sorek. Simpsons gevaarlijke spel aan de Sorek. Drie gedachten. Allereerst letten we erop hoe dat spel verloopt. Dat is vers 4 tot en met vers 14. In de tweede plaats staan we stil bij wie dat spel verliest. Vers 15 tot en met 20. En tenslotte wie dat spel beslist. 21ste vers. Dus drie gedachten, hoe dat spel van Simpson verloopt. Vervolgens wie dat spel verliest. En tenslotte wie dat spel beslist. Vorige keer hebben wij Simpson in gedachten zien gaan naar Gaza en zien terugkeren uit Gaza. En daar lag een geweldige tegenstelling tussen die twee bewegingen. Toen Simpson naar Gaza ging, ja, toen kwam hij steeds meer in de strikken van de zonde. En in Gaza zag hij een vrouw, een hoer, en hij ging tot haar in. Simpson als een tegenbeeld van de Heer Jezus Christus, zouden we kunnen zeggen. Als iemand die in de zonde valt en daar ook enige tijd in blijft liggen en blijft slapen. Maar toen hebben we Simpson toch door Gods genade en door Gods bewarende trouw weer zien ontwaken uit zijn slaap. En midden in de nacht stond hij op. En al was het verdiend geweest dat Simpson in de stad van zijn zonde in Gaza gestorven was, God geeft hem de kracht om uit die stad uit te breken. Door een wonder. Simpson, hij trekt de poorten met de posten en de grendelboom. Hij trekt ze allemaal uit de grond en hij draagt ze tot in Hebron. En zo hebben we Simpson dan tenslotte gezien als iemand die met de rug naar de Filistijnen toestond. Hij had Gaza verlaten. Hij was tot een berg in het gezicht van Hebron midden in Juda gekomen. En nu zien we Simpson toch weer omdraaien. Vers 4. Leest u maar mee. En het geschiedde daarna dat hij een vrouw lief kreeg aan de beek Sorek. welke naam was Delila? De beek Sorek was een beek die vanuit Juda zo naar beneden liep door het land van de Filistijnen en die dan uiteindelijk uitkomt in de Middellandse Zee. Sorek, wijnrank, betekent die naam. Kom daar straks nog wel op terug. Maar ergens in het dal waar die beek doorstroomde en ongetwijfeld in het land van de Filistijnen, dat wordt duidelijk uit het vervolg van onze tekst, is Simson terechtgekomen bij een vrouw, Delila. Niet een vrouw die hij één keer bezoekt, zoals de hoer in Gaza. Ook niet een vrouw die hij wil trouwen, zoals de bruid van Timnat. Maar een vrouw met wie Simson keer op keer, dag in dag uit, nacht in nacht uit in zonde leeft. En het wordt bekend bij de Filistijnen, opnieuw wordt het bekend dat Simson zich in het huis van die Delila ophoudt. En dan komen de Filistijnen, want ze proberen toch de macht te krijgen over Simson. En hoe doen ze dat dan? Wel, ze vallen niet direct aan op Simson. En inmiddels kunnen wij wel begrijpen waarom ze dat niet hebben gedaan. De geschiedenis heeft geleerd dat dat een buitengewoon gevaarlijke onderneming was. Zelfs toen de Filistijnen met een heel leger naar Simson toegekomen waren, had Simson met een ezelskaak 1000 Filistijnen geslagen. Nee, zomaar de aanval openen op Simson, dat zal niet het middel zijn waarmee men hem kan verslaan en in zijn macht kan krijgen. De Filistijnen, ze leggen het anders aan. Ze denken, er moet een geheim zijn voor die wonderlijke kracht van Simson. Een bepaald geheim middel misschien. En dan gaan ze naar Delila toe. En dan zeggen ze tegen Delila, zeg Delila, probeer er nou eens achter te komen wat dat geheim is van zijn grote kracht. En u merkt hoe de geschiedenis zich herhaalt, want iets dergelijks is al eerder gebeurd in de geschiedenissen van Simson. En de Filistijnen, ze beloven om Delila zover te krijgen een enorm geldbedrag. U leest dat in het 5e vers. Ze zeggen, zo aan het slot, zo zullen wij u geven een iegelijk 1100 zilverlingen. 5 keer 1100 zilverlingen, dat was een enorme schat aan zilver. Kilo's, vele kilo's zilver. En Delila, een vrouw die zeer onbetrouwbaar blijkt te zijn, gaat op dat verzoek in en ze probeert Simson zijn geheim te ontfutselen. En dat doet ze in de vorm van een spel. Ze vraagt dat niet heel serieus, maar ze gaat een spel spelen met Simson. En ze zegt het, ik zeg het maar in eigen woorden, maar ze zegt, sterke Simson, onoverwinnelijke Simson, man van grote kracht. En ze zal hem bewonderend hebben aangezien. Wie is er sterker dan u, Simson? Maar vertel nu eens, hoe zou iemand u kunnen binden, onoverwinnelijke Simson? Hoe zou iemand u kunnen binden en in zijn macht kunnen krijgen? En Simson, hij gaat op dat spel in. En hij geeft een vreemd antwoord. Hij zegt tegen Delila, als ze me zouden binden met 7 verse zeilen. Dat zijn spierpezen van een pas geslacht dier. Wel, zegt Simson, als ze een dier zouden slachten en ze zouden die spierpezen van zo'n net geslacht dier nemen en ze zouden die gebruiken en mij daarmee binden, ja, dan ben ik overwonnen, dan ben ik even zwak als ieder ander mens. Een Delila gaat het toch proberen. Ze geeft het door aan de Filistijnen en die Filistijnen brengen die zelen, die verse zelen bij Delila. En als Simson slaapt, dan bindt Delila hem daarmee. En de Filistijnen, ze bevinden zich in een kamer in het huis waar Simson is, ongemerkt. Ze vormen een achterlage, zo wordt het gezegd. En dan, als Simson gebonden is met die 7 verse spierpezen, dan roept Delila het: Simson, de Filistijnen over u. Of, zo mag u het ook lezen, Simson, de Filistijnen tegen u. En Simson springt op en hij breekt die spierpezen zo door midden. Maar Delila geeft het niet op, ze gaat verder. Ze speelt verder. Simson, je hebt me bedrogen. Maar vertel nu eens, sterke Simson, wie zal u ooit overwinnen? Wie zal er zo sterk zijn en wat zal het middel zijn om u te binden? En Simson speelt verder mee. Delila, als ze 2 nieuwe touwen zouden nemen en ze zouden me daarmee binden, dan zou ik overwonnen zijn. En als Simson slaapt, dan doet Delila voor de 2e keer een poging. Ze bindt Simson met nieuwe touwen. En als hij goed gebonden is, dan roept ze het weer: Simson, de Filistijnen over u. Maar Simson verbreekt ook de touwen. Dan gaat Delila nog verder. En ze zegt het weer. En we zijn inmiddels gekomen bij het 13e vers. Tot hiertoe hebt ge met me gespot en leugens tot mij gesproken. Verklaar me toch nu, waarmee zoudt ge gebonden kunnen worden? En dan zegt Simson opnieuw iets merkwaardigs. U moet het zich zo voorstellen dat Simson daar in het huis van Delila op de grond lag. En op die grond stond ook een weefgetouw, waar Delila al een werkstuk, een weefsel voor een deel had gemaakt. En Simson, hij ligt met zijn hoofd vlak bij dat weefgetouw. En dan zegt hij tegen Delila: Delila, als je nu de 7 lokken, de 7 vlechten, want Simson had lange haar omdat hij Nazireër was. Maar als je nu die 7 lokken of vlechten eens door dat weefsel aan dat weefgetouw heen zou weven. Je zou daar 1 werkstuk van maken, zodat ik met mijn haren helemaal vast kom te zitten aan dat weefgetouw wat daar staat. Ja, dan zou ik overwonnen zijn. En opnieuw, als Simson slaapt, en ik denk dat we aanleiding hebben om te denken dat Simson ook dronken gevoerd is door Delila. Want hij was in het gebied waar de beste wijndruiven verbouwd werden. En Sorek betekent wijnrank, en ik heb het u al eerder gezegd, de Filistijnen stonden bekend om hun feesten en hun uitspattingen, waarbij ook dronkenschap een grote rol speelde. Maar als Simson in een zware slaap is, dan weeft Delila met groot geduld zijn haren in dat weefsel wat op dat weefgetouw al staat. En als ze dat allemaal heeft gedaan en ze heeft dat ook nog vastgeslagen met een pin, dan roept ze het nog eens een keer, de 3e poging: Simson, de Filistijnen over u, de Filistijnen tegen u. Maar Simson springt op en hij rukt dat weefgetouw zo uit de grond en hij tilt het op. Opnieuw blijkt Simson onoverwinnelijk te zijn, althans voor het oog. Dat is zo onze eerste gedachte, hoe dat spel verloopt. En voordat we verder gaan, moeten we eerst nog eens goed met elkaar proberen na te denken over wat Simson hier eigenlijk doet. Want Simson is bezig om een levensgevaarlijk spel te spelen. Hij speelt mee met Delila, dat hebben we wel gezien. Maar het is veel gevaarlijker wat hij doet. Simson speelt met de zonde. Dat om te beginnen. Met de zonde tegen het zevende gebod. En dat was in het leven van Simson zijn koningszonde. De zonde die zo'n grote macht uitoefende in zijn leven. Simson speelt met de zonde tegen het zevende gebod. Eerst al toen hij zich wilde verbinden met een Filistijnse vrouw door het huwelijk. En vervolgens toen hij die hoer in Gaza opzocht. Maar hier lijkt hij nog dieper weg te zakken in het moeras van de zonde. Want hij gaat keer op keer naar Delila toe en hij blijft bij haar slapen. En hij zondigt met haar, zelfs ook zonder tot een huwelijk te willen komen. Simson speelt met de zonde, terwijl hij weet, terwijl hij wist in zijn geweten dat het zonde was. En dat stelt ons vanmorgen meteen voor de vraag, gemeente. De vraag die ik aan het begin van de preek al even heb gesteld, maar waar ik nu op terug wil komen. Spelen wij met de zonde? De zonde tegen het zevende gebod of de zonde tegen een van de andere geboden van de Heere. Wat bedoelt u, vraagt iemand, wat bedoelt u met spelen met de zonde? Wel, daar waar we heel goed weten dat het zonde is, daar waar we ook in de kerk en op andere momenten horen dat het levensgevaarlijk is om te spelen met de zonde, en we de zonde toch aan de hand houden. Het erop wagen. Een poosje zondigen. Een poosje de zonde aan de hand houden. Een poosje met de zonde mee gaan wandelen. En er stil op rekenen dat er straks nog wel tijd komt om met de zonde te breken. En dat er straks nog wel tijd komt om ons van die zonde te bekeren. Maar even meegaan en even genieten. Misschien de zonde ook wel wat goed praten voor onszelf. Spelen met de zonde. Weet u waarom dat zo gevaarlijk is? En dat is ook iets wat Simson hier doet. Spelen met de zonde, dat is spelen met uw ziel. Dat is spelen met je zaligheid. Als God je nou eens in je zonde wegneemt. Dat is een mogelijkheid. Terwijl je erop rekende, straks heb ik nog tijd om met die zonde te breken. Als God je of als God u is in uw zonde wegneemt. En als de Heer het niet doet en u wandelt met de zonde mee, pas op. Want de zonde wordt in de Bijbel misschien niet letterlijk met die woorden, maar zakelijk gezien toch getekend als een moeras. En u weet hoe het is met een moeras. Als je daar een eerste stap in zet, dan kun je met heel veel moeite misschien nog terug. Maar als je een tweede en een derde stap hebt gezet, je zakt steeds dieper in die moerassige bodem weg. En zo is het met de zonde precies ook. Wie een poosje gaat meewandelen met de zonde en de zonde meeneemt aan zijn hand, die moet al heel snel ontdekken dat de zonde met hem aan de wandel is gegaan. En dat de zonde u bij de hand heeft genomen en dat u helemaal niet meer los kunt komen. Dat is het gevaarlijke van spelen met de zonde. Wat voor zonde het dan ook is. Wat voor zonde het dan ook is. Want we moeten vanmorgen niet eenzijdig kijken naar alleen maar de zonde tegen het zevende gebod. Het kunnen hele andere zonden zijn in ons leven. die de Heere vanuit dit gedeelte wil aanwijzen. Simson speelt met de zonde. Simson speelt met zijn ziel. Simson speelt ook met zijn roeping. Dat ook. Want wat was Simson ook alweer, kinderen? Simson was richter en Simson was een Nazireër. En Nazireër, dat betekende dat Simson meer dan andere mensen helemaal toegewijd was aan de dienst van de Heere. En als teken van die bijzondere toewijding aan de dienst van God mocht hij 3 dingen niet doen. Hij mocht zijn haren niet afknippen. Hij mocht geen druif of rozijn of druppel wijn drinken of eten. En hij mocht geen doden aanraken. Dat waren de regels voor de Nazireër. En dan moet u eens letten op wat Simson in dat spel doet met Delila. Dan begint hij met dat eerste en dan zegt hij: als ze me zouden binden met 7 verse zelen, delen van een net geslacht dier, van een dood dier, wat Simson helemaal niet aanraken mocht. Dat spelen met zijn roeping als Nazireër. En als hij het gaat hebben over zijn haar dat door Delila moet worden ingevlochten, dan is dat spelen met het geheim van zijn Nazireërschap, van zijn bijzondere roeping. Simson, hij gaat buitengewoon oneerbiedig en buitengewoon onvoorzichtig en roekeloos om met zijn roeping. En dan nog een keer die vraag, gemeente. Speelt u vanmorgen, speelt u in uw leven, ik vraag het ook aan mezelf, spelen we met onze roeping? En u moet dat begrip roeping heel breed opvatten. Spelen we met onze roeping als christelijke man, als christelijke vrouw in het huwelijk? Spelen we met onze roeping als vader of als moeder? Door geen ernst te maken met de opdracht die God ons gaf. Spelen we met onze roeping in ons dagelijks leven? Want ook dat hebben de reformatoren en de oudere schrijvers na hen een roeping genoemd. Uw dagelijks beroep. En dan vooral de roeping om de Heere daarin te dienen. En als u uit het arbeidsproces geraakt bent, vanwege de leeftijd of door andere omstandigheden, God geeft u toch altijd weer een taak, maar hoe gaan we ermee om? Met de taak van het gebed of de taak van het helpen van anderen in nood, spelen we met onze roeping. Simson, hij doet dat hier wel. En wie speelt met de zonde? En wie speelt met zijn roeping? En wie speelt met zijn ziel? Die zal verliezen, zegt het woord van God. En dat brengt ons ook bij onze tweede gedachte. Wie dat spel verliest. Vers 15. Toen zeide zij tot hem: hoe zult gij zeggen, ik heb u lief, daar uw hart niet met mij is? Gij hebt nu 3 maal met me gespot en me niet verklaard waarin uw grote kracht zij. En het geschiedde als hem alle dagen met haar woorden perste en hem moeilijk viel, dat zijn ziel verdrietig werd tot stervens toe. Dus Delila gaat nog eens een keer geweldige druk op Simson uitoefenen. Ze zegt: nou heb je me 3 keer bedrogen. Nou heb je 3 keer met me gespeeld. Simson, je hebt me niet meer lief. Je houdt niet meer van me. Anders dan had je wel het geheim van je kracht en het geheim van je hart voor me opengelegd. En ze oefent zo'n druk uit op Simson en ze maakt het hem zo moeilijk dat hij verdrietig werd tot stervens toe. Met andere woorden, hij verliest zijn levensvreugde. Het leven heeft geen glans meer voor Simson. En dan doet Simson het allerergste. Dan komen we op het dieptepunt in Simsons leven. Dat ligt in vers 17. Zo verklaarde hij haar zijn ganse hart en zeide tot haar: er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben een Nazireër Gods van mijn moeders buik af. Indien ik geschoren werd, dan zou mijn kracht van mij wijken en ik zou zwak worden en wezen als al de mensen. Hier, gemeente, ligt het absolute dieptepunt in het leven van Simson. Waarom? Wij kennen de geschiedenis van Simson. We weten ook dat het hier verkeerd gaat. Maar waarom ligt hier nu het absolute dieptepunt in zijn leven? Dat is, en laten we proberen om dat goed helder te krijgen, dat is omdat Simson hier gaat combineren wat hij tot nog toe gescheiden hield. Tot nog toe leidde Simson een dubbel leven. En dat is vreselijk in de ogen van God. En dat is ook spelen met je ziel en spelen met je zaligheid. Als je momenten in de week of op andere dagen of als we elders zijn in de zonde leven. En als we op zondag keurig in de kerk komen en die dingen helemaal gescheiden houden. Een dubbel leven. Dat is vreselijk. Maar één ding is er doorgaans nog wel als mensen en zolang mensen een dubbel leven leiden waarin ze de dingen gescheiden houden van elkaar. En dat is dat het geweten nog tot zekere hoogte spreekt. En dat mijn geweten nog aanvoelt, die dingen kunnen niet samengaan. De dienst van de Heere en de zonde zijn totaal tegengestelde zaken. Ze kunnen niet gecombineerd worden. Ze mogen niet bij elkaar komen. Dus ik scheid ze. Ik houd ze uit elkaar. Geliefde gemeente, als vanmorgen dat uw toestand zou zijn, op wat voor manier dan ook, dan roept God u dringend tot bekering. God heeft geen lust in de dood van een goddeloze. En God heeft geen lust in het leven van een man, een vrouw, een jongen of een meisje die een dubbel leven leidt. En dan zegt de Heer: bekeer u toch tot de Heere uw God toe. Want ge zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Dan wordt u vanmorgen nog dringend geroepen tot bekering. Maar wat Simson hier doet in het huis van Delila, dat is nog erger. Wat Simson doet nadat hij dat dubbel leven heeft geleid. Dat is, hij gaat de dingen in het huis van Delila proberen bij elkaar te brengen. En in het huis van degene met wie hij in hoererij samenleeft, gaat hij vertellen over zijn Nazireërschap, over zijn bijzondere roeping. God heeft mij, Delila, apart gezet. God heeft mij gewijd aan zijn dienst. God heeft mij deze plaats gegeven en als teken daarvan moest ik mijn haren laten groeien. Mocht Simson dat dan niet vertellen aan Delila, wat denkt u? Ik denk dat Simson dat wel had mogen vertellen aan Delila. Maar dan had hij in schuldbelijdenis weg moeten gaan en nooit meer moeten terugkeren naar haar huis. Dan had hij moeten zeggen, Delila, nu vraag je naar het geheim van mijn kracht. En het geheim van mijn kracht, dat is de God van Israël die me die kracht gegeven heeft. En aan wie ik toegewijd is. En ik heb tegen hem gezondigd. En ik heb hem in zijn aangezicht geslagen met al die bezoeken aan jouw huis. En ik heb jou nog meegenomen in mijn zonde. En jij wist niet beter, maar ik wist het wel. En nu is er nog maar één ding wat God van me vraagt. En dat is dat ik me zal bekeren. En dat ik nooit meer naar je terugkom. Hier valt de scheiding, Delila. Voorgoed, definitief. Maar dat doet Simson niet. Simson spreekt over zijn zonde. Simson spreekt over zijn geheim. Over zijn Nazireërschap in het huis van de zonde. En tegelijkertijd blijft hij er. En als een mens dat doet, dan is hij bezig om zijn geweten te vermoorden. Jaren geleden hoorde ik eens van een waar gebeurde geschiedenis, vreselijk. Maar een man en een vrouw die allebei hun eigen man-vrouw bedrogen. En die in overspel samenleefden. En ze waren allebei christelijk. Ze gingen allebei naar de kerk. En als ze dan in de zonde gevallen waren, dan gingen ze daarna samen op de knieën. En dan gingen ze daarna samen hun zonde belijden. Wel gemeente, dat is een goddeloos gebed. Dat is een goddeloos gebed. Dat is wat Simson hier aan het doen is. Dan ga je de zonde in stand houden. En het gebed erbij halen op de plaats van de zonde. En terwijl je ook gewoon weer verder gaat in de zonde. Dan is een mens bezig om zijn geweten te vermoorden. En daar heeft God Simson niet voor over. Want daar moeten we dan op gaan letten in onze tekst. Als Simson dit doet, als die zo diep zinkt, en dat zeg ik vanmorgen niet omdat wij ons boven Simson moeten stellen, maar wel omdat het de werkelijkheid is van zijn leven. Als Simson zo diep zinkt, dat hij wil proberen om het geheim van de God die hem kracht gegeven had, te brengen in het huis van de zonde en er dan gewoon te blijven. En daar dan gewoon weer te gaan slapen bij Delila. Dan grijpt God in. Als God dat toch niet had gedaan. Als de Heere Simson zijn krachten toch niet had ontnomen op dit moment al. Op dit moment al. Niet als zijn haar eraf gaat, maar hier al. We lezen verder, vers 18. Als Delila zag dat hij haar zijn ganse hart verklaard had, want dat heeft Delila wel aangevoeld, dan stuurt ze bericht naar de Filistijnen. En die Filistijnen, die brengen het geld, die brengen de beloning. En Delila laat Simson, vers 19, slapen op haar knieën in haar schoot. En ze roept een man en laat hem de 7 haarlokken, de 7 vlechten van zijn hoofd afscheren. En dan begint ze hem wat te plagen. Dan begint ze hem wat wakker te maken, wat lastig te vallen. En Simson, hij schrikt wakker. Simson, de Filistijnen over u, de Filistijnen tegen u. En Simson springt op, want hij is sterk genoeg, denkt hij, om te strijden tegen de Filistijnen. Maar Simson wist niet dat God al van hem geweken was. Daar heb u de verliezer, Simson. Aangrijpend beeld, gemeente. Ik vond het een moeilijke geschiedenis om over te preken. Eigenlijk heb ik er de hele geschiedenissen van Simson al een beetje tegenaan gekeken. Deze moeilijke geschiedenis. Het is een treurige geschiedenis. Simson. Slapend in de zonde. als ik het zo mag zeggen, Gods kerk slapend in de zonde en de wereld klaarwakker en God geweken. En toch, God laat Simson niet los. Dat brengt ons bij het laatste. Wie dat spel beslist. En dan lezen we vers 21. Toen grepen de Filistijnen hem en groeven zijn ogen uit en ze voerden hem af naar Gaza en bonden hem met twee koperen ketenen en hij was malende in het gevangenhuis. De Filistijnen, ze grijpen hem. Dat kan u ook, want Simson is zijn kracht verloren omdat God hem de kracht niet meer geeft. Dus wij moeten over die kracht niet magisch denken. We moeten niet denken, God had die kracht letterlijk gelegd in wat haarlokken. Die haarlokken waren een teken van Simsons verbondenheid aan de Heer en aan zijn dienst. En het was de zoveelste zonde dat Simson een tip gaf om die haarlokken af te snijden. Maar omdat Simson ongehoorzaam is aan de Heer en zo lang doorgaat en zich in zo groot gevaar begeeft, in een zielsgevaar begeeft, verlaat God hem met zijn kracht. Simson wordt gegrepen, ze graven hem de ogen uit om hem onschadelijk te maken, steken ze Simson zijn ogen uit, maken hem blind, vreselijk. Ze brengen hem naar Gaza. Wat is ook dat een vernedering geweest voor Simson. Gaza, de stad die hij misschien nog maar enkele weken of maanden geleden had opengebroken. En hij had de poorten van Gaza gebracht tot in het hart van Juda. Maar ze brengen hem in Gaza. De stad van zijn overwinning, maar nu komt hij daar als een weerloze, overwonnen, blinde gevangene. En ze binden hem met koperen ketenen, dat is het vierde en dan het vijfde. Hij moet werk doen wat normaal gedaan werd door slavinnen of door dieren. Het malen van het graan en van het meel in het gevangenhuis. Dat is waarmee onze schriftlezing eindigt. En wie beslist dan het spel? Dat vragen we ons zo tegen het einde van de preek af. Zijn dat de Filistijnen? Daar lijkt het op. Dat zullen de Filistijnen ook gedacht hebben. Zij beslissen uiteindelijk het spel. Want terwijl Simson dacht dat hij wel zonder gevaar en zonder risico met de zonde en met zijn roeping en met zijn geheim kon en mocht spelen, was de vijand voortdurend wakend. En toch, nee, de Filistijnen beslissen hier het spel niet. Deze geschiedenis, zo aangrijpend als die is, is niet alleen de geschiedenis van mensen, maar is de geschiedenis van God. En we zien Gods hand achter deze geschiedenis. En mag ik die hand u nog een ogenblik tekenen? Dat is drie dingen daarover. Dat is Gods bewarende hand, toch? Want het moet ons opvallen dat Simson niet gedood werd. Als er toch iets voor de hand liggend was, dan is het toch dat de Filistijnen, toen ze eenmaal Simson echt in hun macht hadden, hem onmiddellijk hadden gedood. Het gevaar onschadelijk maken. De vijand de slag toebrengen. De nederlaag breken. En het gebeurt niet. Simson wordt gespaard. God had Simson er niet voor over om te sterven in zijn zonde. Het was zo verdiend geweest als Simson daar in dat huis van Delila, al slapend op de schoot van Delila, zo gedood was door de Filistijnen. Maar God heeft Simson er niet voor over. God heeft ook, en dat is iets schitterends in deze geschiedenis, God heeft de eer van zijn naam er niet voor over. Want God heeft de zaligheid van Simson en de zaligheid van arme zondaren verbonden aan zijn heilige naam en aan de eer van zijn naam. Gods naam moet verheerlijkt worden in het leven. Ook in het leven van deze Simson. Een leven dat zo bol staat van allerlei geestelijke mislukkingen en afdwalingen. En als u zo lang hebt geslapen in de slaap van de zonde en gebonden zit, God heeft nog geen lust gehad in uw dood en hij heeft u nog niet laten sterven in uw zondeslaap. Maar laat het vanmorgen jouw gebed is zijn, Heere. Laat uw naam verheerlijkt worden in mijn leven. Hebt u dat wel eens gebeden? U zegt, dominee, ik ben helemaal geen mens die stilstaat bij de eer van God. Ik ben een mens die leeft voor mezelf. En toch, hebt u daar wel eens om gebeden? Hebt u de Heere misschien met een door en door verzondigd leven, maar al wel eens gevraagd, Heere, hoe zal toch uw naam verheerlijkt worden in mijn leven? Uw naam zal toch meer verheerlijkt worden als zo'n zondaar, als ik gered word en zalig gemaakt word, dan wanneer ik verloren ga. Pleiten op de eer van God. En daarom spaarde God Simson. En de vraag komt naar ons toe, is het een wonder dat we er nog mogen zijn? Is het voor ons een wonder dat God ons nog gespaard heeft en ons nog brengt onder zijn woord? En drijft het uit naar die God die nog geen lust had in onze dood? Maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Gods sparende hand. Maar die hand van God is ook een kastijdende hand. En dat is ook Gods goedheid. Dan stel ik u nog even de vraag. Wat was nou ook alweer die koningszonde in het leven van Simson? Dat was de zonde tegen het 7e gebod. En wat waren de vensters? Wat was de deur waardoor Simson die zonde altijd weer binnenhaalde? Dat waren zijn ogen. Dat waren de vensters. En God heeft het in zijn woord en in zijn wet zo vaak tegen Simson gezegd. Simson, sluit die vensters op dat je je ziel niet verderft en te gronden richt. Maar Simson heeft zijn vensters niet gesloten. En hij heeft keer op keer door die vensters de zonde weer binnengehaald. Begin van ons teksthoofdstuk. Hij zag al daar een vrouw die een hoer was en ging tot haar in. En nu sluit God zelf de vensters in Simsons leven. Door die wreedheid van de Filistijnen heen, jawel. Maar God sluit de vensters. Mag ik het zo zeggen? God rukt Simsons ogen uit om zijn ziel te behouden. Afgelopen maandag hebben we op catechisatie nagedacht over de vraag waarom Paulus blind werd. En toen zei een van de jongens op catechisatie om hem tot inkeer te brengen. Paulus 3 dagen blind om hem tot inkeer te brengen. Jazeker. En dat gold voor Paulus in zijn eerste bekering. Maar dat geldt ook voor Simson in zijn bekering na die zware val in de zonde. Simson moest zijn ogen verliezen. Vreselijk, moeilijk, maar om zijn ziel te behouden. Gods kastijdende hand. Ja, en als we dan nadenken over die hand van God, dan is dat tenslotte ook Gods verootmoedigende hand. Want waar wordt Simson gebracht? Simson werd gebracht in Gaza. Gebonden. Zijn ogen uitgestoken. Eén hoop ellende. Dat was Simson. Zijn krachten kwijt. Zijn zicht kwijt. Zijn vrijheid kwijt. En God brengt hem in Gaza. Simson. Weet je het nog? Hier heb je gezondigd tegen mij. Hier heb je geleefd met die vrouw die een hoer was. Simson, weet je het nog? Hier ben ik zo goed voor je geweest toen jij zondigde. En ik gaf je kracht om uit die gevangenis van Gaza uit te breken en de poorten weg te dragen. Simson, ik heb u gebracht op de plaats van uw schuld en op de plaats van mijn genade en mijn wonderlijke kracht. En zo heeft God Simson opgezocht in de gevangenis van Gaza, sparend, kastijdend, verootmoedigend, om hem toch weer te brengen bij die fontein des aanroepers die Simson ooit had zien stromen en waar hij van had gedronken. God laat Simson niet los. En dan moet u nog even kijken naar die hand, die kastijdende, die bewarende, die verootmoedigende hand. Weet u wat dat vooral is? Een doorboorde hand. Dat is de hand van God in de Heer Jezus Christus. De meerdere Simson. Die zich wilde laten binden. Die zich wilde laten doorboren. Die zich in de gevangenis wilde laten brengen. Om ook voor Simson toch licht te verdienen. Ook al bleef Simson blind. En dat ligt zo prachtig opgesloten in dat ene vers wat ik nog even met u lees. Vers 22. En het haar van zijn hoofd begon weder te wassen. Begon weer te groeien. U zegt natuurlijk dat begon weer te groeien toen het afgeknipt werd. Maar dat heeft hier in de geschiedenis van Simson nog een veel diepere betekenis. Simson had zijn roeping verspeeld. Zijn nazireerschap verspeeld. En als teken ervan waren zijn haren afgeknipt en was zijn kracht geweken. Maar God blijft getrouw. En dat wordt zichtbaar in van die kleine dingen. Zijn haar begon weer te groeien. En u? Want uiteindelijk moeten we met ons eigen hart en ons eigen leven bij het woord terechtkomen en bij God terechtkomen. Misschien dat de Heere in zijn sparende genade, misschien ook in zijn kastijdende genade, in zijn verootmoedigende genade, in uw leven is gaan werken. En dat er misschien maar hele kleine dingen zijn die toch groot zijn, omdat God ze geeft en omdat ik ze niet verdien. Deze God houdt zijn trouw. En straks zal hij Simson de kracht teruggeven. Deze God, geliefde gemeente van Rotterdam-Kralingen, valt nooit tegen. Nooit tegen. Deze God is zo onuitsprekelijk goed voor mensen die het keer op keer tegenover hem bederven. En hij bestraft de zonde wel. En hij kastijdt wel. En hij verootmoedigt wel. Maar hij verlaat Simson niet. Terwijl Simson hem zo vaak verlaten had. En die God, die betuigt het vanmorgen nog, dat hij geen lust heeft in uw dood. Maar daarin, dat u zich zou bekeren en zou leven. Dat u hem zou zoeken. Dat u hem niet meer los zult laten, net zoals Jacob. Tenzij hij ook u zegent. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil uw woord zegenen. Iets van deze aangrijpende geschiedenis kon maar naar voren komen. Maar wilt u de dringende waarschuwing heiligen aan ons hart? Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar heiligt u ook die boodschap aan ons hart, dat u nog goed wil zijn voor slechte mensen. Wel daar waar u de zonde eerlijk aanwijst, bestraft, verootmoedigt, kastijd, maar toch de zondaar spaart. Heere, maar dat kunt u alleen doen in uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Zie ons dan aan in Hem. En schenk ons uw genade. Breng ons vanmiddag weer samen. Zegent u de zondagschool. En hoor ons uit genade. Amen. Psalm 73, het 14e vers is de slotzang. 73 vers 14. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.